Goedemorgen, broeders en zusters, allemaal een gezegende Sabbat. Blij dat ik vanochtend hier in uw midden in de gemeente Zwolle kan zijn. En ik hoop dat we een opbouwende dienst met elkaar zullen hebben. We hebben met elkaar gelezen uit Genesis hoofdstuk 18. En heel eerlijk, het is een beetje een vreemd verhaal, vindt u niet? Abraham die met God aan het onderhandelen is over de levens van mensen. Dat is wel bijzonder. Nou, Abraham treedt hier eigenlijk op als advocaat van de stad Sodom en Gomorra. En dat verhaal dat begint eigenlijk net iets eerder dan wij zijn gaan lezen. Want Abraham zit daar in Mamre, zit hij voor zijn tent op het heetst van de dag en dan ineens, dan ziet hij dat daar drie mannen aankomen en hij nodigt ze uit om onder de schaduw in zijn tent bij hem te verblijven en hij biedt ze een maaltijd aan, maar het wordt al vrij snel duidelijk aan Abraham dat hij hier niet zomaar gewoon met een paar mensen te maken heeft. God zelf zoekt hem op in menselijke gedaante. En hij heeft twee dienaren, heeft hij bij zich. En dan begint het verhaal wat we hebben gelezen, dat zij weer samen op weg gaan in de richting van Sodom en Gomorra. Want God wil in ogenschouw nemen wat daar gebeurt. Want de klacht van Sodom, die stijgen als het ware naar de hemelse troon. En de zonden zijn zo groot dat God wil als het ware polshoogte wil nemen, zo wordt het ons verteld. Hij wil weten wat daar werkelijk van waar is. Of hij moet ingrijpen om te oordelen. En Abraham gaat met hem mee. Nou, voor Abraham geldt dat Lot woont daar in Sodom. Zijn neef. En God gaat kijken om of hij moet oordelen of niet. Nou, mensen zeggen tegen mij wel eens, ik geloof niet in een God die oordeelt. Ik wil geloven in een God die mensen lief heeft. Dus die oordelende God, nee, daar wil ik niets van weten. Ik kies ervoor om in een genadig God te geloven. Maar weet u, die twee, dat zijn eigenlijk geen tegenstellingen, want een God die oordeelt is ook de God die genadig is. Want daar waar onrecht plaatsvindt, daar moet er iemand zijn die het onrecht een halt toeroept. En die de onschuldige moet beschermen. Dus een oordelende God en een God die genadig is, zijn geen tegengestelde, maar gaan samen in de schrift. En God is op weg naar Sodom, om te kijken wat daar gebeurt. En hij nodigt Abraham met hem mee te gaan. En de Heer denkt bij zichzelf, lezen we, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Abraham is mijn dienstknecht, ik wil hem zegenen. Door hem zal de hele aardbodem gezegend worden. Ik zal Abraham deelgenoot maken van wat er op het punt staat te gebeuren. En dan zendt hij die twee boodschappers, die twee dienaren voor hen uit. En dan bevindt Abraham zich helemaal met God alleen. En dan lezen we in... En God kwam dichterbij, stond er in de MBV-vertaling. In de MBG staat... En Abraham trad nader tot God. Nou, dat is eigenlijk een technische uitspraak uit de rechtspraak. En wij kennen dat wel. Ik mag graag naar televisieseries kijken waarin de rechtspraak een belangrijke rol speelt. En in het Engels is daar zo'n mooie uitdrukking voor dat de rechter tegenover de officier van justitie en tegenover de advocaat die opkomt voor de verdachte, zegt tegen hen in het Engels, approach the bench. Dat is moeilijk te vertalen. Maar dan komen ze naar voren. Ze treden nader. En dat is wat hier eigenlijk ook staat. Abraham trad nader tot God. Hij ging dichter naar God toe. Want hij gaat hier optreden als advocaat namens de stad Sodom. Dus hij nadert God. Het is eigenlijk heel bijzonder, hè? Wat hier gebeurt. Wij lezen in Exodus dat Mozes optreedt als advocaat, als middelaar voor het volk Israël, als ze gezondigd hebben met dat gouden kalf. Gaat het om het volk van God. Maar hier treedt Abraham op als advocaat voor Sodom. De mensen die God niet aanbidden, die andere goden nalopen, die zich van God hebben afgekeerd, die hem niet erkennen, maar Abraham treedt op als advocaat voor Sodom. En dan zegt hij zegt, hij die de rechter is over de hele aarde, die moet toch rechtvaardig handelen, u bent toch een rechtvaardig God. En stel je nou eens voor dat er in die stad 50 onschuldige mensen zijn. Zou u niet de hele stad vergeving willen geven, omwille van die 50 onschuldige inwoners? Dat is verbazingwekkend. Verbazingwekkend. Hij zegt, u bent een rechtvaardig God. U bent rechtvaardig, maar dit is mijn vraag. Is het mogelijk dat de rechtvaardigheid van een kleine groep mensen, onschuldige mensen, de zonde van de hele stad bedekken? Is het mogelijk dat u de hele stad spaart omwille van een aantal onschuldige mensen? Daar vraagt Abraham naar. Dat is een interessante vraag. Nou, wij leven hier in Nederland in een hele individualistische samenleving. Ik word niet aangesproken op iets wat mijn vader gedaan heeft. In deze individualistische samenleving, daar ben je zelf verantwoordelijk voor je daden. En daar word je zelf op aangesproken. Nou, in Bijbelse tijden, en ik zou er zelfs bij kunnen voegen, in hele grote delen van de wereld, is dat helemaal niet het geval. Dan bestaat er nog iets anders dan alleen een individuele verantwoordelijkheid. Nee, in hele grote delen van de wereld, daar maak je deel uit van een bepaalde groep. En daar heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En daar sluit de Bijbel zich bij aan in de tijd van Abraham. Neem bijvoorbeeld dat voorbeeld in het Oude Testament van Achan. Weet u nog wie Achan was? Dat beloofde land wordt veroverd. De eerste grote stad die ze innemen is Jericho. Is een ommuurde stad. Het is onmogelijk om die in te nemen. Maar God geeft aan de Israëlieten de opdracht om iedere dag een keer om die stad heen te gaan. En op de zevende dag 7 keer. Maar God had bepaald dat als de muren vallen, als je de stad inneemt, dan is alles wat zich in de stad bevindt, is aan mij gewijd. Daar mag je niets van nemen. Niets van het goud, van het zilver, van het geld. Het is aan God gewijd. Maar Aangaan, wanneer die muren vallen, wanneer die stad wordt ingenomen en hij ziet daar de rijkdommen van de Kanaanieten, dan neemt hij van dat goud en van dat zilver en hij begraaft het onder zijn tent. En als ze daarna optrekken naar Ai, naar een klein dorpje, dan leiden ze de nederlaag. En dan beseffen de Israëlieten dat er iets aan de hand is en zij vragen God. En uiteindelijk wordt het lot geworpen en dan uiteindelijk komen ze uit bij Aangaan. Aangaan die genomen heeft van datgene wat aan God gewijd was. En dan worden er gedood? Aangaan, zijn vrouw, zijn kinderen. Dat kunnen wij niet begrijpen, toch? Wij zeggen, wat hebben die vrouwen en kinderen daarmee te maken? Die zijn toch onschuldig? Aangaan heeft dat gedaan, maar dat is die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Je maakt deel van een bepaalde groep en daarmee draag je ook verantwoordelijkheid voor het geheel. En dat snappen wij niet in deze tijd. Alhoewel, er zijn sporen waarvan je zegt ja, misschien herkennen we het toch wel. Velen van ons hier vandaag hebben een blanke huidskleur. En de mensen onder ons met een donkere huidskleur, die zullen ons vertellen en zullen ons zeker kunnen overtuigen dat wij heel veel voorrechten hebben, alleen omdat we een blanke huidskleur hebben. En zij die dat niet hebben, die ondervinden de nadelen daarvan. Dus ook in onze tijd bestaat er zoiets van, als je tot een bepaalde groep behoort, dan ondervind je dan de voordelen of de nadelen. Iets gemeenschappelijk. Nou, Abraham is zich hiervan bewust. En hij denkt, de zonden van anderen kunnen op mij gelegd worden, omdat ik deel uitmaak van een bepaalde groep. Maar zou het omgekeerde ook kunnen werken? Zou het mogelijk kunnen zijn dat de rechtvaardigheid van een ander, waar ik mee verbonden ben, dat de rechtvaardigheid van een ander mij ook wordt toegerekend? Gerhard van Raat heeft een bekend commentaar geschreven, een kritisch commentaar op het boek Genesis, en hij zegt het volgende: Abraham vraagt zich af, wordt het oordeel van God over slechte mensen bepaald door de zonden van de mensen? Of zou het zo kunnen zijn dat de rechtvaardigheid van enkele in plaats komen van de slechte daden van de hele gemeenschap? Nou, Abraham stelt de vraag. Zou het zo kunnen zijn, Heer? Zou het zo kunnen zijn dat de rechtvaardigheid van enkele onschuldige mensen in de stad de zonde van de hele stad kunnen bedekken? En hij vraagt zich af, hoe ver gaat dat dan? Als er 50 zijn, Zult u dan niet de hele stad sparen? En God zegt, ja. Als er 40 zijn, zult u de hele stad sparen? En God zegt, ja. Als het er 30 zijn, ja. Als het er 20 zijn, ja. Telkens weer zegt God ja. God zegt als het ware, zo groot is mijn wil om te redden. Mijn wil om te redden is veel sterker dan mijn wil om te veroordelen. En als er een kleine groep mensen is, dan zal de gerechtigheid van een kleine groep mensen de zonde van de mensen van de hele stad kunnen bedekken. Eigenlijk is dat verbazingwekkend wat ons hier verteld wordt. En Abraham begrijpt het principe waarop God handelt. Hij zegt niet dat God de zonde van Sodom door de ogen moet kijken en doen alsof het helemaal niet meer bestaat, maar hij beseft dat God bereid is om de hele stad te sparen ter wille van een klein overblijfsel. En God zegt telkens weer, ja, ja, ja. En dan komt het meest verbazingwekkend in dit verhaal. Wanneer Abraham op zijn hoogtepunt komt en wanneer hij zegt, Heer, vergeef me dat ik nog één keer spreek, maar stel je voor dat er maar 10 zijn. Zou u niet de hele stad willen sparen ter wille van 10? En God zegt, ja. En daarna gaat hij naar huis. Abraham gaat naar huis. Hoe hadden we, hè, we kennen dit verhaal zo goed, maar hoe hadden we eigenlijk, probeer je eens voor te stellen dat je het voor de eerste keer leest. En hoe had je dan gewild dat dit verhaal zou aflopen? Wat is het verhaal wat niet verteld wordt? En dan zou je toch verwacht hebben dat Abraham had gezegd, Heer, vergeef me dat ik nog één keer spreek, maar stel je voor dat er maar 1 rechtvaardige in de stad is. Zou u niet de hele stad willen sparen omwille van 1 rechtvaardige? Maar dat doet hij niet. Wij lezen, hij gaat naar huis. Waarom doet Abraham dat niet? Het wordt ons natuurlijk niet gezegd, maar zou het zo kunnen zijn dat Abraham bij zichzelf dacht, ja, als het gaat om 1 rechtvaardige in de stad. Wie woonde daar? Lot. Nou, Lot behoorde niet tot de geweldenaars van de stad. Lot behoorde niet tot de mensen die anderen onderdrukten, maar is de rechtvaardigheid van Lot zo groot dat het zou opwegen tot de zon van alle mensen van de hele stad? Abraham stelt de vraag niet. Maar hij had wel een belangrijk iets ontdekt. Hij had een belangrijk principe ontdekt, namelijk dat de gerechtigheid van de zonde van de één, dat de gerechtigheid van de een de zonde van de ander kan bedekken. Maar hij besefte ook dat Lot maar een gewoon mens was. En hij gaat naar huis. Bijzonder verhaal. Nou, wij beseffen dat wij een advocaat nodig hebben, een hoge priester nodig hebben, die niet naar huis gaat, die altijd voor God blijft staan. Wij hebben een hoge priester nodig in het hemelsgerechtshof, die de zaak van alle mensen kan bepleiten en daarin ook succesvol kan zijn. En dat is het goede nieuws van het Nieuwe Testament. Dat hoe groot Abraham ook was, hij was niet in staat om Sodom te redden, maar wij hebben een hoge priester die meer is dan Abraham. En dat is Jezus Christus. En laten we Jezus eens vergelijken met Abraham. Abraham bad voor de mensen. De mensen van Sodom. De mensen met wie hij zelfs oorlog gevoerd had en de degens had gekruist. Maar Jezus bad voor de mensen die hem ter dood brachten. En terwijl hij hing aan het kruis van Golgotha, bad hij: Heerde, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Abraham riskeerde zijn leven voor de mensen van Sodom. Hij was bereid om God de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, te naderen en te pleiten voor de mensen, voor Sodom. Hij riskeerde daarmee misschien wel zijn leven. Hij zegt een aantal keren: Heer, vergeef mij, maar... Maar Jezus niet alleen riskeerde zijn leven, hij gaf zijn leven voor de mensen. Hij gaf het zoals het staat in Hebreeën. Hij is ingegaan in het hemelsheiligdom met zijn eigen bloed. En dat heeft hij daar geofferd voor eens en voor altijd. Voor de zonde van alle mensen. Abraham heeft het principe begrepen waarop God, een rechtvaardig God, handelt. En dat het mogelijk is dat een rechtvaardig God de ongerechtigheid van mensen kan bedekken door de rechtvaardigheid van een ander. Maar Jezus was de enige die ook in staat was om dat uit te voeren. Hij kwam naar deze aarde. En op de avond voordat hij zijn leven zou geven voor de zonde van alle mensen, bad hij, en we kunnen dat lezen in Johannes 17... En daar staat hij als het ware voor de Vader, als onze middelaar. En dan bidt hij tot de Vader. Behandel hen zoals u mij behandeld hebt. Hij zegt: heb hen lief, zoals u mij hebt lief gehad. Hij staat hier als het ware als onze middelaar en hij zegt: ik heilig mijzelf voor hen. Want hij, Jezus Christus, hij is de enige, de ware, rechtvaardige, de enige zondeloze en volmaakte die voor God kan staan en die ooit geleefd heeft. En hij zegt eigenlijk tegen de Vader: ik heb het leven geleefd wat zij zouden moeten leven. En nu zal ik de dood sterven die zij zouden moeten sterven. Hij was volmaakt zoals God de mens bedoeld had. Ja, Abraham had eigenlijk moeten vragen: o God die rechtvaardig is, zou u vergeven omwille van één rechtvaardige? En dan zou God geantwoord kunnen hebben: ja, als het om werkelijk een rechtvaardige gaat. Als het gaat om mijn zoon. En dat is het evangelie. Dat is het evangelie van het Nieuwe Testament. Dat als je ja zegt tegen Jezus Christus, dan sta je in een relatie met hem. En dan is het ook zo dat zijn gerechtigheid wordt jouw gerechtigheid. Je wordt bekleed met zijn rechtvaardigheid en je bent gered. Je leven wordt gespaard omwille van hem. Niet omwille van jezelf. Maar zijn gerechtigheid wordt op jou gelegd. En dat is wat Abraham probeert te ontdekken. God spaar je het leven van een zondig mens omwille van een rechtvaardig mens. En God zegt: ja, ja. Ja, als het om een werkelijke rechtvaardige gaat. Als jij gelooft wat Jezus Christus voor jou heeft gedaan, dan is hij jouw hoge priester geworden. Dat betekent dat je van jezelf onrechtvaardig bent, niet rechtvaardig bent. Dat je van jezelf tekortschiet, dat je gerechtigheid bevlekt en bezoedeld is. Maar God ziet jou aan in Christus Jezus. Jouw Heer, jouw priester. En hij zegt geen nee tegen deze hoge priester. Want het gaat om zijn zoon. Hij is degene die niet naar huis gaat, totdat alles voorbij is. Of zoals wij lezen in de Hebreeënbrief. Terwijl hij, Christus, hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Met andere woorden, Jezus Christus is onze middelaar. Hij is aan de ene kant waarachtig God, aan de andere kant waarachtig mens. Mens zoals God het bedoeld heeft. Hij is volmaakt, hij is rechtvaardig, hij is zonder zonde. En hij pleit voor u en voor mij. En de Vader zal hem niet afwijzen. Abraham treedt op als priester. Een priester heeft een zekere rol te vervullen tussen God aan de ene kant, mens aan de andere kant. Aan de ene kant staat hij heel dicht bij God in zijn gebedsleven. Aan de andere kant staat hij te midden van mensen. Dat is wat Jezus deed, dat is wat Abraham deed. En Abraham doet het hier voor Sodom. Niet alleen voor zijn eigen mensen, maar juist voor degene die opstandig zijn en vijandig zijn, God de rug hebben toegekeerd. Ik begin nu een toepassing voor u en voor mij. Heel opmerkelijk dat in het Nieuwe Testament worden u en ik priesters genoemd. Dit is een tekst uit Openbaring. Hij, Christus, die een koninkrijk uit ons heeft gevormd en ons heeft gemaakt tot priesters van God. Met andere woorden, hij richt zich hier tot ons als zijn volgelingen van Christus. Hij zegt, u en ik, wij zijn allemaal priesters, zoals Abraham ook priester was. Of Petrus bijvoorbeeld. Maar u bent een uitverkoren geslacht. U bent een koninkrijk van priesters. Wat Israël vroeger aan opdracht had, die opdracht hebben wij ook. Om als priester in deze wereld te staan. Om als het ware de toegang, om tussen mensen te staan, maar tegelijkertijd de toegang tot God te ontsluiten. En ik zou nu kunnen eindigen met de opmerking van, wees als Abraham. Maar ik besef dat dat zo makkelijk nog niet is. Om die rol en die opdracht te vervullen. Ik zou op geen enkele manier zelf willen pretenderen dat mijn gebedsleven en mijn contact met God dezelfde is als een Abraham die met God spreekt. En misschien zijn er hele grote groepen mensen waar we met een grote boog omheen lopen, in plaats dat we hen in aanraking brengen met die geweldige God, de God des hemels. Dus het is nog niet zo makkelijk om als Abraham een priesterfunctie in deze wereld te vervullen. En daarom moeten we zien op hem waar Abraham naar verwees. Jezus Christus. Jezus zei, Abraham heeft mijn dag gezien en hij heeft zich verheugd. Voordat Abraham op dat punt kwam, heeft hij een heel leven moeten leren voordat hij die rol kon vervullen die God van hem verwachtte. En hij zag op Christus. En ook wij moeten zien op Jezus Christus. We studeren wat Hij voor u, voor mij heeft gedaan. Hoe Hij onze plaats heeft ingenomen en de straf op onze zonde heeft gedragen. Hoe Hij de macht van de dood gebroken heeft door op te staan. Ten hemel is gevaren en dienst doet in het hemels heiligdom. Voor u, voor mij, want Hij heeft u vergeven. We kunnen dat alleen begrijpen als we beseffen, maar niet alleen beseffen, maar ook ervaren wat het betekent dat Jezus Christus onze hoge priester is. Dat wij door Hem vrijmoedig kunnen naderen tot Gods troon, zodat God zijn liefde en zijn genade, zijn vergeving aan ons geeft. Maar we worden ook geroepen om als Abraham een priesterrol te vervullen, om de mensen om ons heen te getuigen van die liefde en van die genade die God ook voor hen heeft. Amen. Wij zullen tot slot met elkaar zingen lied 100 uit de jeugdbundel, de verzen 1 en 5 tot en met 8, Amazing Grace, wonderbaarlijke genade. Zullen we daartoe samen opstaan?
Amazing grace, how sweet.
onze liefdevolle en trouwe Vader in de hemel. U bent de schepper van hemel en aarde. En we zeggen u dank dat wij op deze Sabbatmorgen tot u mogen komen. Om u te loven, te prijzen, te aanbidden. We zeggen u dank dat u in ieder van ons bij naam geroepen hebt. En dat we dat ook gehoord hebben in ons leven. Heer, we hebben vanochtend stilgestaan bij die geschiedenis in Genesis 18. Waar Abraham optreedt als advocaat voor Sodom. En waarin hij ontdekt dat het mogelijk is dat de onrechtvaardigheid van de velen bedekt kunnen worden door de rechtvaardigheid van de enkeling. En we danken u dat wij vanuit het Nieuwe Testament mogen weten dat wij als alle mensen op deze aarde een hoge priester hebben, een advocaat hebben in Jezus Christus, onze Heer. Dat Hij onze zaak bepleit in het hemels heiligdom. En dat wij mogen ervaren dat zijn gerechtigheid onze ongerechtigheid bedekt. Omdat Hij de straf op onze zonde heeft gedragen. En dat wij vanuit de genade en vanuit de vergeving mogen leven. Heer, help ons om een Abraham in onze omgeving te zijn. Om de mensen om ons heen voor de troon van uw genade te brengen. Zodat ook zij uw liefde en uw genade mogen ervaren. Wilt u zo met ons gaan en uw zegen op ons leggen, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nog lied 191, Halleluja, eeuwig dank en eer. Ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.